Gemeente, de schriftlezing is Exodus 19, de eerste 9 versen. In de derde maand, na het uittrekken der kinderen Israëls uit Egypteland, terzelfde dagen kwamen zij in de woestijn Sinaï. Want zij togen uit Rafidim en kwamen in de woestijn Sinaï en zij legerden zich in de woestijn. Israël nu legerde zich al daar tegenover die berg. En Mozes klom op tot God. En de Heere riep tot hem van de berg, zeggende: aldus zult gij tot het huis Jacobs spreken en de kinderen Israëls verkondigen. Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaars gedaan heb, hoe ik u op de vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijne. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. En Mozes kwam en riep de oudsten des volks en stelde voor hun aangezichten al deze woorden die de Heere hem geboden had. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk en ze zeiden: al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden des volks weder tot de Heere. En de Heere zei tot Mozes: zie, ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk hore als ik met u spreek, en dat zij ook eeuwiglijk aan u geloven. Want Mozes had de Heere de woorden des volks verkondigd.
Gemeente, de tekstwoorden voor de preek vanmiddag, die vinden wij opnieuw in de eerste Petrusbrief. Opnieuw de eerste Petrusbrief, het tweede hoofdstuk. Na vanmorgen ook vanmiddag 1 Petrus 2. Vanmiddag staan we stil bij de versen 9 en 10. 1 Petrus 2, de versen 9 en 10. Maar ge zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat ge zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij Gods volk. Drie aandachtspunten. Eerst gaat het over Gods genade. Het eerste van vers 9: maar ge zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Tweede is Gods eer. Tweede deel vers 9. Dat ge zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dan is het derde, Gods werk. En dat is vers 10. Dus het thema vanmiddag is Gods volk. Eerst Gods genade. Daarna Gods eer. En het derde is Gods werk. Onze eerste gedachte is dan Gods genade. Gemeente, jongens en meisjes, weet u nog van vanmorgen? Er werd een huis gebouwd, doordat er stenen werden neergelegd op een fundament. Petrus gebruikt het als een voorbeeld om te laten zien wat het nu is wanneer je een kind van God geworden bent. Dan ben je door genade als zo'n levende steen, gelegd op de levende steen, Jezus Christus de Heere. Dan maak je door genade deel uit van dat geestelijk gebouw, wat naar Gods gemaakt bestek tot in eeuwigheid reizen zal. Niet anders, gemeente, dan een eeuwig groot wonder. Merk ik direct ook aan de vervolg, versen 6 tot en met 8. In Jezus, lees je daar, de Heer Jezus, die is de uiterste hoeksteen. Die in hem gelooft, komt nooit beschaamd uit. Wat wordt de Heer Jezus je dan dierbaar? De andere, is dan zo aangrijpend wanneer mensen zich aan deze steen stoten. Petrus noemt deze mensen ongehoorzamen. Met het ene woord ongehoorzamen neemt Petrus al die mensen mee die in ongeloof aan de Heer Jezus voorbij gaan. Denk aan de Joden van toen. Voor hen was het evangelie van een gekruiste Christus een dwaasheid. En wat is het voor ons vandaag? De Joden een ergernis, de Grieken een dwaasheid. Het evangelie van de gekruiste Christus vraagt ook vandaag van ons om een antwoord. Want die vraag komt direct naar ons toe. Als je de boodschap voor jezelf nagaat vanmorgen, ga daar niet aan voorbij. Zoek de Heere en leef. Verhard u niet, maar laat u leiden. Neem geen aanstoot aan de gepredikte Christus. Struikel niet over hem, maar kniel voor hem neer. Neem de boodschap van de wet en van het evangelie ter harte. Want zo maakt de Heere ook vandaag dode stenen levend, wanneer ze één worden met de levende stenen Christus Jezus de Heere. En je brengt bij dat wonder van Gods genade, begin vers 9, maar. Met het woordje maar wordt een tegenstelling aangegeven. En daar is reden voor. Peter vertelt namelijk eerst van het verschrikkelijke van de schuldige ongehoorzaamheid van het ongeloof. Om daarna door te gaan met te vertellen van het heerlijke van de genadige gehoorzaamheid van het geloof. Petrus legt dan de nadruk op de beginwoorden. Maar gij, maar u. Als je de brief leest, verband aan wie die geschreven is, dan gaat het over de gij, over de u, de vreemdeling en verstrooiden in Pontus, en Galatië, en Cappadocië, en Azië, en ook Bithynië. Het gaat over u die wedergeboren bent tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het gaat over u die wedergeboren bent door het levende en eeuwig blijvend woord van God, en nu zo intens verlangt en uitziet naar geestelijk eten en drinken door dat woord. Het gaat over u die als een levende steen gebouwd wordt op de levende steen. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Merk gemeente, Petrus nu op een ander beeld overgaand. Eerst dat gebouw, weet je nog van vanmorgen, nu gaat het over de bewoners. We gaan na wat Petrus ervan zegt, denken erover na. Is het ook in mijn leven al zo? Deel ik in Gods genade van deze eerste gedachte? Een uitverkoren geslacht. Petrus heeft over de kinderen van God van toen, afkomstig uit de wereld van de Joden en van de heidenen. En daarna ook tegen de kinderen van God van nu. En Petrus typeert de genade van God in hun leven met woorden die indirect verwijzen naar het Oude Testament. Onder meer, we net gelezen hebben aan het begin van de dienst, uit Exodus 19, de versen 5 en 6. Petrus zegt hier: jullie zijn een uitverkoren geslacht. Je kunt er ook voor lezen: jullie zijn een uitverkoren ras. Een uitverkoren geslacht. Een geslacht, een ras, als een groep mensen met een gemeenschappelijke voorvader, van wie ze allemaal afstammen. Van de Joden bijvoorbeeld weten wij dat ze als ras, als familie, Abraham hebben als vader. Gods kinderen dan? De ware gelovigen, de hele eenvoudige gemeente, die hebben door Jezus Christus God als vader. En wat een wonder is dat. Want een kind van God heeft van nature God niet als vader. Dan hebben wij allemaal deze oorsprong, kinderen van de toren, net als alle anderen. Ons gedoopt zijn, ons uiterlijk kind van het verbond zijn, doe daar niets aan af. Hoor je terug? In Exodus 19, de Heere vertelde daar dat Israël door de Heere apart gezet was om hem als een uitverkoren geslacht te dienen in de gehoorzaamheid van het geloof. Weten dat Israël van het Oude Testament daarin hopeloos heeft gefaald. Dan zegt Petrus, zegt de Heilige Geest, dat het Israël van het Nieuwe Testament dat wel doen zal. Petrus zegt het, u bent het. En geldt dat dan ook ons? Nodig is dat werk van Gods genade, waar je door een nieuwe geboorte, een nieuwe geestelijke geboorte, horen gaat bij die familie en bij het geslacht wat God heeft als vader door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dan word je door de ontdekking heen afgesneden van de oude stam Adam en ingeplant in de nieuwe stam Christus. Nodig is dat werk van Gods genade, waardoor je in die genade van het kindschap onderwijs krijgt. Dat je daar duidelijkheid over krijgt. Dat je daar meer zicht over krijgt. Dat je van die familie deel uit bent gaan maken uit genade, op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Zodat je mag weten de dingen die je van Gods wegen geschonken zijn. Zodat je ook met je hart de troost gaat zien van dat kleine, diepe woordje, uitverkoren, ten diepste, in Christus. Hij koos mij uit. En niet omgekeerd. Hij zocht mij op. En niet omgekeerd. Hij vroeg naar mij en niet omgekeerd. Dan ga je met je hart zien dat tegen de donkere achtergrond van ons verloren bestaan voor God, in Gods verkiezend welbehagen, een deur van genade opengaat, waarin het je vergund wordt, gemeente, een blik te werpen in Gods liefdeshart van eeuwigheid. Dan zeg je met je hart in diepe verwondering en ook in verootmoediging: Heere, wat een wonder dat u nu mij hebt opgezocht. Dat u mij hebt opgezocht. Want als het dan kan voor mij, dan kan het voor werkelijk iedereen. En je krijgt er alles voor over. Je hoort nu bij een koninklijk priesterdom. Dat is het volgende. Vanmorgen hebben we al iets gehoord van dat priesterschap. De priesters vroeger, die dienden de Heere letterlijk. Zoals ook vandaag, geestelijk, wanneer je van de Heere een nieuw hart krijgt. Hier is echter een koninklijk priesterdom. En die toevoeging, die heeft betekenis. Vooral als je even nadenkt over die woorden van Exodus 19. Want ook dat was de oorspronkelijke bedoeling met Israël van het Oude Testament. Hem dienen. Als priester. In dienst van de koning. net als Melchizedek vroeger. Je bent dan priester in dienst van een koning, van de koning van alle koningen. Je dient als priester nooit jezelf, maar de koning. En zo is nu ook hier. De priesters vroeger dienden de Heer door te offeren en ook door te bidden. De Heer Jezus zelf als priester deed dat ook al. En wie door genade daarin deden mag, net zo. Offeren, bidden. Niet om daarmee de schuld te betalen, maar omdat de schuld betaald is. Een kind van God dient de Heere volkomen vrijwillig. Uit pure liefde. En zonder ook maar enige dwang. Jongelui, je offert. Je bidt, want je krijgt alles. Werkelijk alles voor hem over. Zijn woord krijgt het laatste woord. Al mediterend en biddend ga je ermee naar de Heer terug. Bidden, dat is het belangrijkste gedeelte van de dankbaarheid, weet u wel, gemeente. De geest van de genade is de geest van de gebeden. Een belangrijke graadmeter is voor het geestelijke leven van de kinderen van God hun gebedsleven. Hun gebedsleven, de toegang en de gang naar de troon van de genade van God. Elke dag, elk ogenblik, in alle noden, in alle omstandigheden, ook in alle zegeningen, ook in alle voorspoed. Dan het volgende, een heilig volk. Een heilig, in de eerste plaats in het algemeen, afgezonderd. Of ook wel apart gezet. Wel met een bijzondere bestemming voor de dienst van de Heere. Zo was het al toen wij gedoopt werden. Jongelui, je doopt, onderwijst erin dat je geestelijk opnieuw geboren moet worden. Schoongemaakt moet worden van al je zonden. En dan zult wandelen in wat je noemt een nieuwe gehoorzaamheid. De vraag is dan of dat ons leven al is. Dienen wij de Heere, jongelui? Dienen wij de Heere al als een heilig volk? Uit een oprecht hart? Want daar gaat het om in de kern. God die zorgt in zijn genade voor mensen die in de diepste zin van het woord afgezonderd zijn voor zijn dienst. Een heilig volk, een schoongemaakt volk van vele zonden, want die betekenis hoort er wel bij. Dat gaat in de eerste plaats en vooral om de innerlijke heiliging, die geen mens heeft in zichzelf. Je wordt dan schoongemaakt van zonden, door het bloed van de Heer Jezus. Van daaruit zal ook altijd een uiterlijke heiliging zichtbaar worden. In gedachten, in woorden, in werken ga je in alles zoeken naar de eer van de Heere over je leven. De worsteling hier bij Habakkuk, de aanvechting van over de gebreken, juist in de heiligmaking wordt het zo'n troost. In Christus ligt nu de kracht van het nieuwe leven, de geloofsgemeenschap met hem door de Heilige Geest. Hij is je dan gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Kan ook niet anders als je nadenkt over het laatste, een verkregen volk. Alsof Petrus daarmee zeggen wil, je bent nu zijn eigendom geworden. Was je vroeger niet. Je was van nature een kind van de toorn en leefden onder de macht en de heerschappij van de vorst van de duisternis. Aangrijpend is, daar brengt geen mens van zichzelf verandering in aan. Niemand. Weten we dat al met ons hart? De diepte van de geestelijke kennis van onze ellende maakt de diepte uit van de geestelijke kennis van de verlossing waar het nu over gaat. Dat je met je hart gaat zien waarvan je verlost moet worden en waar de Heer door genade van verlost heeft. Dat je gaat leren met je hart, ook voor mij is nou die prijs betaald die ik zelf nooit meer betalen kon. De prijs waardoor ik zijn eigendom werd. Lees voor zelf maar terug, gemeente. Peter schrijft in hoofdstuk 1, vers 18 en 19. Verlost. Losgekocht. Verwisseld van eigenaar. En dat niet door vergankelijke dingen, door zilver of goud, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Onderwijs is nodig. In het recht van God. Onderwijs is nodig. In de genade van God. Opdat. Tweede gedachte. Gods eer. Opdat gij zou het verkondigen, de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Geweten ook het woordje opdat is net als het maar van het begin van de eerste gedachte zo'n belangrijk woordje. Met het woordje opdat wordt een doel aangegeven. Zou ook kunnen zeggen de levensroeping van de mensen van de eerste gedachte. Het uitverkoren geslacht. Het koninklijk priesterdom. Het heilige volk. Het verkregen volk. Het is kennelijk een eenheid. Het was en is, op een bepaalde manier, één grote familie. Net als vanmorgen, gemeente. Gods kinderen vormen samen een organisch geheel. Ze zijn één in oorsprong. Gods genade. En ze zijn één in doel. Gods eer. Apostel zegt in vervolg, opdat u zou verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gods deugden dus. Gods deugden. Jongelui, zou je met je eigen woorden kunnen zeggen wat dat betekent? Gods deugden. En dan met je eigen woorden. Dat is misschien een beetje lastig voor je. Kan begrijpen. Je herkent de woorden wel. Ze hebben ook een bepaalde gevoelswaarde voor ons. Maar daar woorden voor vinden is meestal nog iets anders. Laat ik het zo beter zeggen. Gods deugden. Zou je ook kunnen zeggen als Gods karaktereigenschappen. Dat wat God als God karakteriseert, wat hem typeert, wat hem maakt tot God, waarom die echt God is en ook echt God kan zijn. Denk aan Gods wijsheid, Gods almacht, Gods rechtvaardigheid en heiligheid, Gods genade en barmhartigheid en dan vooral in relatie wat er volgt, de deugden van degene, en daar komt het, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Wat duisternis is, dat weten we. Jongens, meisjes, dan is het donker. Je ziet niets. En dat merk je vooral wanneer het licht aangaat. Licht maakt duisternis openbaar, zeggen we dan. Zo is het in veel diepere zin nu ook hier. Bijbels gezien staat duisternis namelijk altijd in verband met het leven van nature zonder God. Duisternis, bijbels, is het beeld van de zonde zelf. De ellende, de ondergang, het verderf. Bedenk dat het vroeger niet zo was. In het paradijs leefden en wandelden wij in het licht van de gunst en de gemeenschap met God. We zijn geschapen als kinderen van het licht. Dat licht, lieve gesproken, hebben wij zelf uitgedaan. We zijn geworden kinderen van de duisternis, hebben ons losgescheurd van God. Duisternis gekozen boven het licht, zangrijpend. Want als we doorgaan in zo'n leven in de duisternis, doende de werken van de vorst van de duisternis, dan zal ons leven eindigen in een eeuwige duisternis, omdat wij de duisternis liever hadden dan het licht. Nu zegt Petrus hier dat God deze mensen geroepen heeft uit de duisternis. In dat woordje roepen, proef je iets van een stemverheffing. Er moet afstand worden overbracht. Zo is het ook. De afstand die moet worden overbrugd is de afstand van het gescheiden zijn van God. Let erop, het is God die dat doet. God roept mensen die zoals ze geboren zijn niet bij hem horen, maar leven in de duisternis van ongeloof en bijgeloof. Algemeen doet de Heer dat, wanneer we zijn woord lezen of horen. Jongelui, dan klinkt er een roepstem in je leven. Er klinkt een roepstem in je leven, tot bekering. Zulke roepstemmen, die kunnen er ook in ons leven zijn, in bijzondere omstandigheden. Van ziekte, en van zorg, en van rouw. Hebben wij Gods stem er al in gehoord, met ons hart? Hebben wij met de uitwendige roeping ook al een inwendige roeping ervaren? Dan raakt datzelfde woord je tot in je diepste innerlijk. Het doet op een niet tegen te houden manier kracht. En dat is wat gemeente. Denkend aan het beeld van de apostel hier, dan gaat het licht aan. Het gaat ontdekken aan die duisternis van binnen. God vindt mensen daar waar ze zijn en ook zoals ze zijn. In de duisternis. Een en al duisternis. In de geestelijke ellende, een en al geestelijke ellende. In onze schuld en verlorenheid, een en al schuld en verlorenheid. Gemeente jongelui, vergis je niet in de weg die de Heer met mensen gaat. De naald van de wet gaat aan de draad van het evangelie vooraf. Zo zegt een van de Erskines. Dan maakt hij plaats voor de verlossing die in Christus Jezus is. Want Christus Jezus en hij alleen is het die deze schuldige duisternis, de duisternis van de verlatenheid van God heeft weggedragen voor al zijn kinderen. En dan is nodig dat werk van de Heilige Geest om je daar te brengen, dat je met je hart leert zeggen, in uw licht zien wij het licht. En zeker, het licht gaat doorgaans althans, geleidelijk op om zo te zeggen. Er is onderwijs nodig, telkens weer en meer, om al meer te leren kennen van de duisternis van onze zonden en van het licht van zijn genade. Wanneer je dat gaat ervaren, wanneer je meer van leert, zal het verlangen leven om zijn deugden te verkondigen, om te vertellen wie God nu wil zijn voor zo iemand als ik ben. In zijn almacht. Dat gij beleeft met je hart, het was alles van begin tot eind, aan hem te danken. In zijn almacht opende hij mijn hart wat eerst gesloten was. In zijn almacht maakte hij het licht in mijn verstand waar het eerst zo donker was. In zijn almacht boog hij mijn wil naar zijn wil. Ik was in mijn geestelijke doodstaat op een schuldige manier onmachtig en onwillig tot het goede. Maar het stond hem niet in de weg. Het was zijn almacht waarin hij zich door niets en niemand liet tegenhouden. Erkent u het? Zijn rechtvaardigheid en heiligheid en barmhartigheid en genade. Als je daar geestelijk gezien licht over krijgt, dan ga je zien dat die dingen in God samengaan, op grond van het werk van de Heer Jezus. In het licht van de rechtvaardigheid en de heiligheid van God zeg je, Heere, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Wat een wonder worden dan dat God de zonde strafte in zijn Zoon de Heer Jezus. Want dan handhaaft God zijn recht, zeggen wij wel eens, en bewijst tegelijkertijd zijn barmhartigheid en genade. Zodat je buigend onder dat recht ook leert zeggen, maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Herkennen we het? Er hoort ook een andere dan bij, zijn wijsheid. Zijn wijsheid om niet te geven wat ik wilde, maar wat niet goed voor mij zou zijn. Zijn wijsheid om wel te geven waar ik niet om gevraagd had, maar toch goed was voor mij. Zijn wijsheid wanneer je op je leven terug leert zien met Gods ogen. Met ogen van het geloof. En dan de apostel gaat begrijpen, als die zegt dat alle dingen moeten meewerken ten goede, degenen die na zijn voornemen geroepen zijn. Denk even aan het adres van deze brief, gemeente. De mensen met vragen over verzoekingen en beproevingen. Het is een zegen, gemeente. Dus het leven met de Heere gaat zien dat ook, ja, juist de kastijdingen tot nut zijn. Kent u dat? De kastijdingen, vaderlijk, worden mij tot nut. Het ontdekkende ligt dan heel dichtbij het vertroostende. Het drijft je in je onkunde en je blindheid, misschien zelfs wel in je opstandigheid, uit naar boven, naar de Heere, bij wie alles is wat je nodig hebt, ook die wijsheid, waar het ons zo vaak aan ontbreekt. Gebeten zal er veel meer van te vertellen zijn. Zijn deugden verkondigen. Dat is afwijzen van jezelf. En heenwijzen naar de Heere. Afwijzen van jezelf. En heenwijzen naar de Heere. Desnoods over je eigen beleving heen. Je moet geestelijk gezien wel eens over je eigen schaduw heen stappen. Over de beleving heen. Goed spreken van de Heere, omdat de Heere daar zegen aan verbinden wil. Hoe Jesaja het zegt, Oude Testament, met oog op Christus, die toen nog komen moest, voor het lezen in Jesaja 43, vers 21. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. En Petrus haalt het Nieuwe Testament met oog op Christus die gekomen is, opdat gij zou verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gemeente, waar is Gods eer dan in ons leven? Derde gedachte, Gods werk. Eerst gaan we samen zingen. Vers 32 van Psalm 119. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. 119 vers 32. Petrus 2 vers 19, het thema is Gods volk, eerst Gods genade, daarna Gods eer, en tenslotte Gods werk, vers 10, gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden, gemeente. Dan komen we in het tiende vers, heel een aantal lijnen van de vorige gedachten samen. Jongens en meisjes, weet je nog? Gaat over de bewoners van het gebouw van vanmorgen. We zagen net al dat die groep van mensen, van bewoners, met alle verschillen die er zijn, toch een eenheid vormt. Het is een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Het is een groep mensen die eertijds die vroeger dus geen volk was, maar nu Gods volk is. Mensen die vroeger niet ontfermd waren, maar die nu ontfermd zijn geworden. Het zijn woorden waarmee een tegenstelling wordt aangegeven op een onvoorstelbaar diepe manier. Dat is een tegenstelling tussen vroeger en nu. Tegenstelling, vroeger geen volk, nu Gods volk, vroeger niet ontfermd, nu ontfermd geworden. Petrus had woorden aan van de oude profeet Hosea, Hosea 1, versen 6 tot en met 12 en Hosea 2, vers 22. Hosea die moest in zijn tijd, in opdracht van de Heere, het oordeel aankondigen. Niet alleen dat, Hosea mag ook vertellen van Gods ontferming die komen zou. Israël zou weer worden opgezocht door Gods ontferming nadat het van hem afgedwaald was. Paulus vertelt later, met een verwijzing naar deze woorden van Hosea, dat God zich ontfermen zal over zijn volk uit Jood en Heiden. Peter vertelde van die diepe geestelijke eenheid onder deze mensen. Vroeger niet, nu wel. En het is alles, ja alles, alleen maar te danken aan Gods ontferming. En dat woordje ontferming, gemeente, dat moet je proeven. Wat het betekent. Herkenbaar voorbeeld. Gemeente, wat doet een moeder in een harmonieuze verhouding ten opzichte van haar kind, wanneer die het moeilijk heeft? Ja, die ontfermt zich. Die ontfermt zich over haar kind. Die bukt zich over de wieg, omhelst haar kind, ze troost het, ze houden in de armen. U herkent het wel, al manier. Is het ook zoals het goed is? Een kind heeft iets in zich wat die drang heeft, wat die drang om te ontfermen ook bij een moeder oproept. Hoe dat hier is, kun je eraan denken aan zo'n moeder, een ouder, die zich over een kind ontfermt, maar dan wel over een kind wat in zichzelf niets heeft. Wat die ontferming oproept, in tegendeel zelfs. Hij ontfermt zich namelijk over mensen die dit eertijds hebben, geen volk van God. Denk je erover na? Dat betekent namelijk bittere vijand van God, levend op een manier waarop wij vandaan gaan van God. Bij God vandaan en uit onszelf ook nooit terug zullen gaan naar God. Je kunt voor jezelf nalezen wat bijvoorbeeld Ezechiël hoofdstuk 16 ervan vertelt, wat God aantreft als hij zich over mensen ontfermt. Dan liggen mensen in geestelijk opzicht op het vlakken van het veld om de walgelijkheid van uw ziel. Ten dagen toen gij geboren waart. Gemeente, dat is wat. De Heilige Geest die eraan ontdekken gaat. En je eigen geschiedenis en je eigen bestaan daarin terug gaat lezen. Walgelijk in Gods oog. Vanwege onze zonden en ons zondige bestaan. Dat maakt dan ook het wonder uit. Dat het de Heere alleen is die daarin verandering aanbrengt. De grondtaal bij dat woord ontfermen wijst nadrukkelijk op het passieve. Jullie zijn ontfermd geworden. Dat is een daad in het verleden met verstrekkende gevolgen voor het heden en dan ook voor de toekomst. Want ze zijn volk van God geworden. Dat hoort dus bij de mensen die van God zijn. Die in alles bij de Heere willen horen en hem dienen en liefhebben. Hoe dat gaat, gemeente. Denk wat de zegen er al meer van zegt. Door het bevrijdende, waarin het alles alleen van Gods kant vandaan komt. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, betreden zij in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Petrus, op een manier, zei het ook zo. Je leest in hoofdstuk 1, vers 12. De welke geopenbaard is dat ze niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen die nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben. Door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is. In welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. De Heere die kwam via mensen tot mensen met zijn evangelie. En wat is dat dan ruim? Hij geeft zijn Heilige Geest erbij. En dan gebeuren er zulke wonderen van genade. De wonderen, de genade van de wedergeboorte door het levende en het eeuwig blijvend woord van God. De genade van de geloofsplanting en van de geloofsoefening. De genade van de geloofsverbinding en van de geloofsgroei. De genade ook van de geloofseenheid onder broeders en zusters die met alle onderscheid toch naleer zeggen met hun hart, u dan die gelooft, is hij zo dierbaar. Want gemeente jongelui, dan kan het niet bestaan dat er soms op een zo oppervlakkige manier gesproken wordt over dit kind van God, volk van God zijn. Dat is niet iets wat er altijd al geweest is. Dat is niet iets wat je alleen op een verstandelijke manier, op grond van opvoeding, doop en avondmaal, met wat gevoel erbij, soms zo concluderend hoort bespreken. Het is niet anders dan een eeuwig groot wonder van genade en van ontferming. En dat zal onder meer altijd hierin blijken. Probeer het onthouden. Een wonder leidt altijd tot verwondering. Het maakt je klein voor de Heere. Het brengt je in de ootmoed voor de Heere. In de doorleving van je onwaarde voor de Heere. Omgekeerd is het net zo. Zonder het wonder is er geen verwondering. Dan zijn we ook niet klein voor de Heer. Dan blijven wij hoogmoedig voor de Heer. Want we kennen niets van onze onwaarde voor de Heer. Mensen blijven dan altijd overeind staan. In wereldzin of in godsdienst. Van de buitenkant alleen. Gemeente, hoe is het dan met ons? Horen wij al bij dat volk van God? Drie aandachtspunten waren het: Gods genade, Gods eer, Gods werk. En dan hoop ik dat u begreep waarom de punten zo gekozen zijn. Thema: zou mensgericht over kunnen komen. Terwijl Petrus, terwijl de tekst ten diepste puur Godgericht is. Ik las in de voorbereiding van de preek, deze woorden zijn misschien wel de mooiste van de Petrusbrieven. De rijkste woorden ook. En je kunt dat begrijpen ook. De woorden zijn vol van God. vol van zijn genade, vol van zijn eer, vol van zijn werk. Gemeente jongelui, zou je dan niet jaloers worden op het geluk van Gods volk? Matthew Henry zegt het zo. Ze zijn het volk van zijn beschikking. Van zijn keus. Van zijn zorg. Van zijn blijdschap. En zo is het. Er is op deze wereld uiteindelijk maar één volk echt gelukkig. Als volk van God. Er is op deze wereld uiteindelijk maar één volk met echte toekomst. En dat is het volk van God. Gemeente jongelui. Als je daar nog niet bij hoort, zorg dan dat je erbij gaat horen. Zorg dan dat je erbij komt. Neem bidend op de Heilige Geest de middelen van genade waar. Lees je Bijbel. Bid elke dag, andermaal. Bekeert u en gelooft het evangelie. Wanneer dat onze worsteling geworden is, zorg dan dat er duidelijkheid over komt bij hem vandaan, die al Gods deugden verheerlijkt heeft en daarom ook zijn geest gegeven heeft. Want dan zal hij er zelf voor zorgen. Hij zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Hij zal hen doen treden door paden die ze niet geweten hebben. Hij zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken en het komen tot recht. Deze dingen zal hij je doen en hij zal je niet verlaten. Waar wij tenslotte door genade op deze zaken mogen terugzien in ons leven, laat dan ons leven daarmee in overeenstemming zijn. Misschien ervaart u dat dit verkondigen van Gods deugden, hier beneden van onze kant bezien, met veel gebrek gepaard gaat. En het is waar. Er is zoveel wat anders en beter zou moeten zijn. Wat is het dan tot troost dat ook echt een keer anders en beter zal zijn? Namelijk straks, wanneer Gods kerk voor eeuwig thuis komen zal, dan zal het tot in de eindeloze eeuwigheid zijn, zoals het moet zijn. De deugden verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En indien wij dan alzo altijd bij de Heere zullen wezen, zo dan vertroost elkander dan met deze woorden. Amen.